Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is maandag dag 775 van de oorlog in Oekraïne. Rusland heeft de aanvallen op de Oekraïnse stad Khasivyar opgevoerd. Het Oekraïnse leger noemt de situatie daar moeilijk en gespannen. Afgelopen weekend waren weer grote gemechaniseerde Russische aanvallen op verschillende plaatsen aan het front. Daarbij heeft Oekraïne wel veel Russisch materieel vernietigd. De kerncentrale van Zaporizhia is zondag aangevallen met drones. Daarbij is het beschermend omhulsel van de zesde reactor zeker 3 keer geraakt, meldt het Internationaal Atoomagentschap. Dat spreekt van een ernstig incident, maar de nucleaire veiligheid zou niet in het gevaar zijn geweest. De Russen die de centrale bezetten beschuldigen Oekraïne van de aanval. Oekraïne ontkent. Verder een beetje de gebruikelijke drone-aanvallen over en weer, zal ik het maar zeggen. Wat wel wordt opgemerkt door beschouwers, is dat die kleine quadcoptertjes, waar Oekraïne er veel van gebruikt, steeds zwaardere explosieven kunnen dragen. Sommige die kunnen gewoon in 1 keer een panzerwagen uitschakelen of een heel gebouw doen instorten. President Zelensky heeft gezegd dat Oekraïne de oorlog tegen Rusland zal verliezen als het Amerikaanse congres een groot militair hulppakket niet goedkeurt. Daarnaast waarschuwt hij dat de luchtverdediging uitgeput raakt door de niet aflatende Russische aanvallen op steden. Hij zegt open te staan voor wapenhulp op krediet, waar de Republikeinen op aansturen. Die Republikeinen en Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden die komen morgen terug van paasreces. En het is mij een volslagen raadsel wat er dan gaat gebeuren. Mike Johnson, die voorzitter, had eerder gezegd dat hij dan het pakket in stemming zou willen brengen, maar daarna toch weer niet. En nu weten we het niet.
Nee, ik vind eerlijk gezegd wel, Hugo, dat als je dus naar Zelensky luistert, ook wat hij dus nu weer op 6 april heeft geroepen in een groot interview. Ik vind wel, zolang dat er een lichte paniek aan het toeslaan is, hoor, ook in Kiev. Over de levering van munitie, het feit dat hij nu zegt, ik heb 25 Patriot-systemen nodig om überhaupt nog een kans te maken. Met betrekking tot mijn luchtverdediging tegen Rusland. F-16's, daarvan heeft hij gezegd, als die binnenkomen, dan is het nog maar 10% van wat ik eigenlijk nodig zou hebben. Ja, dit is wel redelijk dramatisch, hoor, wat hier gebeurt. Kijk, ze houden toch vol op dit ogenblik, maar Khasivyar. Ja, dat weten we natuurlijk ook niet. Dat gaat denk ik wel vallen, hoor. Dus,
Ja, kan ook zijn de druk opvoeren natuurlijk.
Oh, zeker. Zeker. Het is niet zo dat hij helemaal zonder zit op dit ogenblik. Maar als die Amerikaanse leveringen uitblijven, ja, dan zie ik het ook met Zelensky somber in. Dus hij geeft dit soort interviews continu. Want dit is nou de zoveelste keer dat hij dat heeft gezegd, ook om druk te zetten op het Amerikaanse congres.
Nee. Arjan, jij had ook iets voorbij zien komen over die af en toe terugkerende berichten over het Russisch inzet van gassen aan het front.
Ja, dat is wel een naar bericht. Rusland wordt beschuldigd door Oekraïne dat ze dus chemische aanvallen doen met drones, met traangas en ook andere nare gassen. Ja, dat is natuurlijk buitengewoon effectief.
En, om ze uit een trenches te krijgen, volgens mij is dat de tactiek
het is,
dan. Hè?
Het is militair gezien niet zo ongelooflijk effectief, hoor. Dat moet wel gezegd worden. Er zijn ook discussies van, valt dit nou wel of niet onder de chemische wapenconventie? Dat CV-gas, dat is inderdaad een soort van traangas. Het is voor militaire doeleinden, heeft het een beperkte effectiviteit. Het is wel heel vervelend als je ermee in aanraking komt. Maar het is ook niet zo dat je er in de dood aan gaat. Daar komt het feitelijk op neer.
Ja, je moet de gasmaskers op, hè? Dat is de Eerste Wereldoorlog effect.
Jazeker.
Ja. Even nog terug over Amerika, want het is toch wel heel erg dat die gebeurt. Hè? We hadden gehoopt dat als er dan leningen komen, dan zou dus die meneer Johnson dat allemaal wel door willen sturen. Maar die Marjorie Taylor Greene heeft dus al een motie van wantrouwen gepend, hè? Op papier gezet. Die hoeft alleen nog maar in te dienen. En je weet nog, bij die vorige McCarthy, hè? McCarthy kon het alleen worden als hij dus toegaf dat als er 1 republikein tegen de voorzitter is, dan kan die al in opstand komen. En als die motie voldoende steun krijgt, dan is dus Johnson ook weg. Dus het blijft gewoon een ongelooflijke precaire situatie. En eerlijk gezegd, de aanstichter van dit alles, Trump, is natuurlijk totaal niet geïnteresseerd. Zijn standpunt over Oekraïne is gewoon dat Poetin wel een stukje Donbass mag hebben. Hè? Mm-hmm. Dus ik maak me toch heel veel zorgen hierover. Maar het kan ook zijn dat uiteindelijk toch leningen komen. Maar Zelensky wordt inderdaad, zoals Rob zegt, steeds wanhopig. En er zijn goede redenen voor.
Ja. Ja. Nou ja, je ziet natuurlijk allerlei andere discussies gaan komen in die Russische contraien, waarbij Kadyrov, de leider van de Tsjetsjenië, nu heeft gezegd, ja, 3000 ex-Wagner-militairen, die worden nu geïncorporeerd in de zogenaamde Akhmat-brigade, een zogenaamde Spetsnaz-eenheid, dus die kan, ja, laten we zeggen, heel simpel gezegd, die kunnen speciale operaties uitvoeren. En je ziet dus ook dat ook op dat gebied, ook met betrekking tot het ronselen van nieuwe recruten, dat daar dus ook de vaart in begint te komen. Dus wat die Russen doen, ze nodigen, of ze jongeren die krijgen dus nu, jonge mannen die krijgen dus een brief op de mat waarin ze worden opgeroepen als recruut. Dat is normale recruteringsgolven zijn dat in Rusland, maar tegelijkertijd wordt er ook druk op hen uitgeoefend om een contract te ondertekenen, waardoor ze eigenlijk als vrijwilliger ook naar het front kunnen gaan. Hm. Dus het is ook een soort pseudo recrutering die ze op dit ogenblik doen. Althans, het is niet helemaal geheel volgens de regels, maar op het moment dat die mensen gaan tekenen dat ze toch naar het front kunnen gaan, ja, dan is het wel legaal wat er gebeurt. Dus er zijn allerlei ontsnappingsclausules. En je ziet dus ook gewoon dat, ja, dat Wagner gewoon wordt geïncorporeerd in andere eenheden op dit ogenblik, waardoor het ministerie van Defensie ook een grotere grip krijgt op dit soort irreguliere groepen.
Ja. We zien ook op allerlei punten nu dat Moskou weer fors aan het uithalen is, richting bijvoorbeeld Duitsland, Finland, Armenië.
Tja. Ja, dat mag je wel zeggen, ja.
En ook Japan.
Ja, dus. Ja, wat was dat met Japan dan, Arjan?
Nou, met Japan is dus de Japanse prime minister Fumio Kishida gaat deze week bij bezoek bij Biden, hè? En je weet, Japan is natuurlijk een belangrijke bondgenoot van Amerika en andersom ook. En Peskov zegt dan vandaag dat die Amerikaanse militaire presentie in Japan, hè, je weet dat die er is, die belemmert dus een vredesverdrag met Japan. Want Japan heeft dus na de Tweede Wereldoorlog nooit een vredesverdrag met Rusland.
Dit leerde ik van jou. Ja, dat wist ik niet.
Ja, dat is overal. Het is het opbouwen van een grief, hè, zoals de Kool dat noemt. Hè. Voortdurend. Ook hetzelfde gebeurt nu bijvoorbeeld. Lavrov is nu in Beijing, hè. Nou, dan zegt dus de woordvoerder van Buitenlandse Zaken China, Mao Ning. Die komt dan met allemaal van die cryptische zinnetjes. Hè. Wij promoten actief de vrede. Hè. Dus die probeert een beetje afstand te zoeken tot Moskou. Maar tegelijkertijd zie je dat de Amerikaanse Treasury dan die dreigt met sancties op Chinese banken. Als ze dus leningen verstrekken aan de Russen om die de militaire capaciteit te verhogen. Dus hier zie je dus dat op allerlei fronten nemen de spanningen als het ware toe, hè? Kremlin zegt dan zelf ook de Duitse presentie in Litouwen. Je weet, in 2027 zouden er 5000 Duitse soldaten in Litouwen zijn. Hè? Ja. Nou, dan zegt Peskov gewoon, ja, dat is een escalatie. Dat zien we als een grote escalatie.
Want ik geloof dat de eerste eenheden zijn nu net aangekomen deze week, toch?
Ja.
Ja. En wat was het met Finland en Armenië?
Ja, dus over Finland zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou dat het zijn onafhankelijkheid kwijt is. En de ambassadeur in Finland die zegt, ja, dit gaat toch grote consequenties hebben. Dus het
na voor toetreding van Finland.
Allemaal gedreig, ja, dat is exact, dat is allemaal gedreig op dit ogenblik. Armenië, daar wordt ook naar gedreigd. Hè. Jullie weten dat het land, dat is zijn enclave Nagorno-Karabakh kwijtgeraakt. Dus de Armeniërs zijn teruggedreven. Armenië zegt van, ja, dit pikken we niet, want we hebben ook een beroep gedaan op Moskou om dit te voorkomen. Is niet gehonoreerd en is nu bezig om de blik op het westen te richten. En er is dus een onder andere gesprek geweest onlangs met von der Leyen, met Borrell, met Blinken, USAID. En dat heeft de afgelopen dagen ook plaatsgevonden. Nou, dat schiet natuurlijk de Russen weer in het verkeerde keelgat. En die zeggen, dus we willen nu ook de hele regio omzetten in een geopolitieke confrontatie met Rusland. Nou ja, dat, en dit is inmenging in onze invloedssfeer. Nou ja, dat gaat natuurlijk gewoon maar door.
Het is een ex-invloedssfeer zo langzamerhand, hè, Armenië. Dat Europa daar 250 miljoen voor uittrekt in de komende jaren voor steun aan Armenië. Ik vond het wel interessant. Geopolitieke move van de Europese Commissie.
Ja, zeker, zeker. USAID, die zit er dus ook achter. Die gaat er ook geld in stoppen. Maar dit is natuurlijk... we hebben het vaker erover gehad. Maar kijk, wat Rusland denkt te winnen in het oosten, dat verliezen ze in het zuiden van het land. Hè. Dus al die instanties, inclusief Armenië, die zij zich gaat afscheiden. En die denken van... Ja, wat Belarus, dat wordt geïncorporeerd nu ongeveer in Rusland. Dat moeten wij echt absoluut niet hebben. Dus die zijn zich aan het verzetten. Dus dit is niet alleen maar een sterktebod hoor, van Rusland. Wat hier gebeurt. Ook dat gehamer op Finland, die overigens de grens nu echt compleet gesloten heeft met Rusland. Dat is geen sterktebod.
Ja. Poetin heeft, Rusland heeft ook last van klimaatverandering, zoals wij allemaal. Oh. En in de Oeral is zijn 10.400 huizen overstroomd in 39 regio's. En wat ik ervan begrepen heb, is dat dus door de opwarming gaat het sneeuw smelt eerder en dat leidt dus tot allemaal overstromingen.
Ja, ja.
Het grappige is, je hoort Poetin nooit praten over klimaatverandering. Ik denk dat hij niet eens gelooft dat het er is. Maar er zijn, als je erover leest, ook in Siberië zijn er grote gaten die vallen opeens.
Ja, ja, ja. Dat de permafrost dan ontdooit, waardoor hele wegen en spoorlijnen verzakken en dat soort dingen. Ja.
Nou ja, kijk, één geopolitiek gevolg heeft dat wel. Als je dus echt helemaal naar het noorden kijkt dan, en je kijkt ten noorden van Rusland, waar je dus die doorgang hebt, die vaarroute, die noordelijke vaarroute, die wordt steeds ijsvrijer. Ja, dat heeft enorme consequenties ook voor de verdediging van dat deel van Rusland. Want vroeger hoefde je dat niet echt te verdedigen, want ja, je kon er toch niet doorheen varen. En daar wordt dus nu door Rusland, die altijd al geleden heeft aan een soort omsingelingscomplex, dat wordt dus nu eigenlijk alleen maar groter, dat idee dat daar ook een dreiging kan ontstaan. En dat betekent dus ook dat ze moeten gaan investeren in de verdediging van de hele Noordflank. Ja, dat kunnen ze volgens mij niet eens. Hè? Dus ook het woord overstretch, die gebruiken we nog wel eens een keer. Hè? Dan verder springen dan je polsstok langs en lang is. En niet meer in staat zijn om gewoon die hele verdediging voor het immense land van 11 tijdzones te kunnen betalen. Nou ja, dat zie je dus gewoon op dit ogenblik voor je ogen gebeuren door die stans aan het zuidgrens, aan de zuidgrens die ze aan het afscheiden zijn. En de bevaarbaarheid van de noordelijke route die steeds ijsvrijer wordt. Daar zullen ze ook iets mee moeten. Nou, dat kunnen ze helemaal niet betalen op termijn.
Ja. Hey, we moeten ook eventjes kijken naar wat wij vroeger noemden Oost-Europa. Dat mag je volgens mij tegenwoordig niet meer zeggen. Maar in Slowakije en in Polen hebben we verkiezingen gehad. En demonstraties in Hongarije. Dus van alles.
Nou, Oostblok mag je niet zeggen. Ja. Oostblok mag je niet zeggen. Dat mag je eigenlijk...
Bij Oost-Europa is toch Midden-Europa? Nee, willen ze dan graag dat je zegt.
Het is Midden-Oost-Europa. Dus laten we beginnen in Midden-Europa. Hugo, dat is dus Hongarije. Ja. Nou, daar zijn enorme demonstraties geweest. Daar is een nieuwe politicus opgestaan. Ja, die komt eigenlijk ook voort uit de oude elite. De oude politieke elite. Dus zo ingewikkeld is dat allemaal niet. Maar wat je daar ziet in Hongarije is dat Peter Magyar, die heeft zich ontpopt als een tegenspeler tegen Orbán en die hem ook op termijn feitelijk wil breken. Zegt dat hij echt een politicus van het midden is. En die heeft ervoor gezorgd nu dat 10.000 de straat op gaan tegen Orbán. En nou ja, dat is wel iets waar Orbán rekening mee moet houden. Ja. Polen, daar heeft de PiS de toch weer de lokale verkiezingen gewonnen. 33,7% tegen de partij van Tusk 31,9%. In Slowakije heeft Peter Pellegrini, pro-Russisch, de presidentsverkiezingen gewonnen.
Nah, en daar heb je ook al die pro-Russische premier sinds een half jaar geleden.
Fico. Ja, absoluut. Ja. Dus dat land wordt nu gewoon nog pro-Russischer. Zal zich verder gaan aansluiten bij Hongarije. Nou ja, de PiS, de verkiezingen in in Polen hebben niet heel veel effect, denk ik, omdat PiS ook niet in staat is om coalities te vormen. Nee. Omdat ze in zee moeten gaan met partijen dan die erg anti-PiS zijn. Dus dat gaat niet gebeuren. Dus Polen maakt niet zoveel uit, denk ik. Hoewel het wel te denken geeft dat die PiS nog steeds zo'n enorme aanhang heeft.
Ja, ik heb wel eens begrepen van die Fico, dat het zijn voornaamste kop van Jut is eigenlijk altijd geweest de Hongaarse minderheid in Slowakije. Dus dat staat dan een blok vormen met Orbán in Hongarije misschien weer een beetje in de weg.
Maar ja, dat zou kunnen.
Maar jongen, die Fico is gewoon tegen steun aan Oekraïne. Ja. En met andere woorden moet je je voorstellen, we krijgen straks misschien Trump en dan je zou het toch wel heel gezellig vinden als in Hongarije en in Slowakije echt mensen zaten die ook de strijd tegen Rusland zouden willen steunen, is gewoon niet het geval. Hè?
Nou ja, het levert gewoon alweer een hoop gedoe op. Hmm. En de Europese Unie die zal toch echt wel moeten nadenken hoe je omheen kan werken. Wil je dus inderdaad ten behoeve van je eigen veiligheid toch in staat zijn om die Russen enigszins op afstand te houden?
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.
Zullen we door naar het Midden-Oosten?
Yes.
Ja. Gisteren was het daar een half jaar oorlog in Gaza. En vandaag het verrassende bericht, was dat eigenlijk ook al gisteren, dat Israël eigenlijk bijna al zijn troepen terugtrekt uit het zuiden van de Gazastrook.
Ja, er is een divisie totaal teruggetrokken. Dus een aanzienlijk deel van de troepen is teruggetrokken. En denkt iedereen van, dan hebben ze kennelijk gewonnen in het zuiden. Maar dat is niet zo. Het is een tactische terugtrekking. Het is geen verandering van de strategie, voor zover ik het kan zien. De belangrijkste reden om dit te doen is om zeg maar die reservisten te ontlasten. Dus ja, ik denk dat je hier niet al te veel conclusies uit moet trekken. Uit wat hier gebeurt.
Het kan ook zijn, maar dat is pure speculatie hoor. Van wat ook meespeelt is dat ze... Het is heel duidelijk dat Bibi die wil ook in het noorden dingen gaan doen in de toekomst. Hè? En daar heeft hij natuurlijk troepen voor nodig. Dus dat zou ermee samen kunnen hangen. Het is zo dat de Israëlische commentatoren in de kranten zijn allemaal, ook net zoals wij, hartstikke verrast. Ik had het helemaal niet zien aankomen dat dit zou gebeuren. Hè?
Maar ze willen nog steeds Rafah aanvallen, toch? Helemaal in het zuiden van de Gazastrook.
Daarom zei ik ook, het is geen verandering van de strategie. Ja. Het is veel meer het ontlasten van de reservisten die daar zijn ingezet. En daar kan je natuurlijk niet heel erg mee doorgaan.
Ja. Ja, of misschien dat ik zag dan beelden van dat Palestijnen nu weer beginnen terug te keren naar Khan Yunis, of wat er nog van over is. Ja. Dan kunnen ze misschien de mensen daar naartoe jagen als ze Rafah willen aanpakken. Want dat was natuurlijk altijd de grote vraag, hè? Waar moeten de mensen dan heen die daar zitten?
Ja, er zijn nog wel plekken waar je naartoe kunt. Maar je gaat, en het idee was van Israël om ze dan te verdelen. En ze naar verschillende vrijplaatsen te dirigeren. Dus dan krijg je niet meer één grote pluk ontheemden, maar dan krijg je misschien vijf. Dus dat was meer volgens mij het idee om te gaan doen.
Je ziet vreselijke filmpjes hè, bij alle internationale kranten over hoezeer Khan Yunis dus in puin ligt. Je ziet ook Palestijnen terugkeren, hun huis ligt gewoon in puin. Ja, wat moet je doen? Het huis staat gewoon niet meer overeind. Het is allemaal wel, de PR-strijd is wel een beetje verloren door Israël. Hè?
Mag je wel zeggen, ja.
Ondertussen wordt nog steeds gepraat, hè? Of er is weer gepraat in Cairo. En ik zag wat wisselende berichten. De Egyptische staats-TV zei dat er belangrijke vooruitgang was. Ja. Hamas zegt van niet.
Ja, Hamas zegt heel duidelijk van, kijk, Israël beweegt niets. Hè? Israël weigert om de oorlog te beëindigen. Israël weigert om de troepen terug te trekken, alle troepen terug te trekken. Israël weigert dat alle displaced persons terug kunnen komen. En ze weigeren ook om die 17 jaar oude blokkade ongedaan te maken. Want Hamas denkt dan dus aan wederopbouw. Nou, al die eisen die zijn natuurlijk, ja, die zal Israël niet inwilligen. Dus heb je dus een totale stalemate. En dan zit dus de CIA-hoofd Burns zit daartussen. En die wil ongelooflijk graag dat er een deal komt. Hè? Mm. Maar hier zie je dus ook dat de Amerikanen kunnen ook geen ijzer met handen breken.
Ja. Ja.
En wat we hier misschien wel even aan kunnen verbinden, er staat een heel stuk in de Wall Street Journal over de strijd tussen Hamas en Fatah. Hè? Je kent Fatah van de Westbank met Abbas, hè? Die man die heeft al heel lang geen verkiezingen uitgeschreven. Is eigenlijk gewoon een autocraat. Hè? Mm. Maar die eeuwigdurende ruzie tussen de seculiere Fatah en de religieuze Hamas, die is er nog steeds. Hè? Fatah probeerde de Gazastrook binnen te komen door samen te werken met de Egyptische Rode Kruis. Dat heeft Hamas dus verijdeld. En Hamas schijnt ook te jagen op mensen die aan Fatah geleerd zijn in de Gazastrook. Dus als je daar dus Palestijns bestuur wil opbouwen en je denkt dus dat Fatah en Hamas zouden kunnen samenwerken, dan ligt dat niet erg voor de hand.
Hey, toen we elkaar voor het weekend spraken, was er echt wel behoorlijke spanning in Israël over een verwachte Iraanse wraak voor het Israëlische bombardement op het Iraanse consulaat in Damascus. Hè? Maar dus nog niet gebeurd.
Is nee. Niet gebeurd, nee. En wat ik me ook opvalt is dat, ja, als je dan luistert, de supreme leader in Iran, de hoogste man, die zegt, en dat vind ik eigenlijk deescalerend, er zal geen Israëlische ambassade in de wereld meer veilig zijn.
Oh, is dat deescalerend?
Nou ja, nee, maar luister, waar de Israëli's bang voor zijn, is dat er gewoon raketten naar Tel Aviv gaan van Hezbollah. Daar zijn ze echt bang voor. Ja. En we hebben ook dat bericht gehad met al die jamming, weet je wel. Dat was dan een soort prelude voor een Iraanse aanval. Hmm. Als je een ambassade aanvalt in Turkije of zo, dan is dat dus nog steeds vreselijk. Maar dat lijkt me minder erg dan honderden raketten naar Tel Aviv.
Ja.
Dus het lijkt er misschien een beetje op dat Iran zich nog steeds aan het beheersen is.
Ik denk het wel. Ja, kijk, Iran heeft ook geen belang bij een hele grote oorlog. Ze hebben zich beheerst in die zin dat ze natuurlijk wel rotzooi hebben getrapt via de strijdgroepen die aan hun kant staan in Syrië en Irak. Maar het is niet zo dat zij zich direct zelf in de strijd hebben gemengd. Terwijl je dat zou kunnen verwachten, omdat een aanval op een ambassade of een consulaat per definitie een aanval is op het grondgebied van het land die het betreft. Ja. Dus in dit geval zou je dus inderdaad kunnen indenken dat er soortgelijke aanvallen inderdaad ook op ambassades van Israël kunnen plaatsvinden, maar ook misschien wel op Israëlisch grondgebied in andere zin, dus Israël zelf.
Er zal wel geen Israëlische ambassade in Libanon zijn, hè? En ik denk eerlijk gezegd ook niet in Irak.
Geen idee.
Dat denk ik ook niet.
Hoe kom je in Turkije uit?
We hebben weer een zaak voor het internationaal gerechtshof gebracht.
Ja.
Tegen Israël, of nou ja, eigenlijk tegen Duitsland. En dan door Nicaragua.
Ja. Nicaragua, ja, die daagde Duitsland voor het internationale gerechtshof. En die zegt van, die wapenleveranties aan Israël, die kunnen niet. En realiseer dat Duitsland gewoon de tweede grote leverancier is naar Amerika. En ze wijzen natuurlijk op eerdere uitspraken van het internationale gerechtshof, maar koppelen daar nu ook bijvoorbeeld de Geneefse conventies aan vast. En de Geneefse conventies die gaan dus over het oorlogsrecht, commandant en non-commandant. Dus wat mag je wel en niet aanvallen tijdens een oorlog? Hmm. En ook hier wordt weer de relatie gelegd met de genocideconventie. Nicaragua die verbreedt het. Het interessante is, waarom dan Duitsland? Nou, omdat Amerika eigenlijk onaantastbaar is. Amerika die bepaalt namelijk zelf wel op welke punten ze het internationale gerechtshof in Den Haag competent vinden en niet.
Yeah.
En Duitsland heeft feitelijk de competentie van het internationale gerechtshof op alle punten erkend. Dus je kunt Duitsland veel makkelijker aanpakken dan Amerika.
Ja. En het belang hiervan is ook dat, stel je nou eens voor, want dit is toch weer een procedure, hè? Een gerechtelijke procedure. En mocht Nicaragua dat winnen, dan wordt ook de druk op andere landen die wapens leveren wordt weer verhoogd. En dan moet je met name dus aan het Verenigd Koninkrijk denken, waar überhaupt al de spanning enorm oploopt. Want ja, Keir Starmer vraagt nou, ik wil dat legal advice over of het nou in strijd is met internationaal recht, onze Britse wapenleverantie wil ik gepubliceerd hebben, en dat weigert de Britse regering. Dus in die zin is dat wel belangrijk, denk ik. Bedenk overigens, waarom is dat nou Nicaragua? Nicaragua onder de Sandinisten, weet je nog, dat die waren vriendjes met PLO. En de PLO steunde de Sandinisten ook. Ja. Dus ze spelen ook historische banden.
Maar dit is nu ook, ik kom Nicaragua altijd tegen in het rijtje landen dat Rusland nog steunt. En dan is dat Noord-Korea en Iran en Nicaragua. Dus wat is hun ding een beetje?
Het is gewoon een autoritaire staat, een dictatuur, Nicaragua.
Ja, en pro-Russisch. En dat betekent natuurlijk ook gewoon dat dit ook was in het bredere plaatje van Sar het Westen. En Amerika kunnen ze niet pakken. Dus Amerika die heeft tijdens de Obama-administratie in 2016 besloten om voor een periode van, 10 jaar, 38 miljard vrij te maken voor wapenaankopen door Israël in Amerika zelf. Dus dat kan je ook niet zomaar ongedaan maken. En het is ook zo dat Amerika toch in staat is om die wapenleveranties te doen zonder dat aan het congres voor wordt gelegd. Beneden de 25 miljoen hoef je dat helemaal niet voor te leggen. Daarboven blijkt nu dat er uitzonderingsbepalingen zijn waarin er toch door de minister, in dit geval Blinken, zelfstandig kan worden bepaald om het toch maar te gaan leveren. Dat is nu gebeurd met $553 miljoen voor tank- en artilleriegranaten. Daar moet het zeg maar niet, daar kan het van buitenaf niet worden opgedwongen, maar daar moet het echt van binnenuit komen. En dat gebeurt ook wel, want er is natuurlijk een ongelooflijke rommel in het congres of dit nog door moet gaan.
Ja.
Nou, er is een Israëlische aanval op Libanon geweest vandaag. 1 Hezbollah, commandant dood. Maar ook hier weer geen echte escalatie. Hè? Kan allemaal veel erger.
Het kan altijd nog erger.
Ja.
Leer ik altijd van jullie.
Tot morgen. Tot morgen.
Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.